gaan er zeker vragen over voor het woord. Ik wil u vragen om uw hart te openen voor de Heer. En kijken wat de Heer voor u te zeggen heeft daar. Hemelse Vader, dank u wel, Heer, voor dit moment, Heer, dat we zo, Heer, naar uw woord mogen luisteren. Heer, wilt u zo uw zegen geven over uw woord, Heer, en uw woord laten stromen vanuit uw troon, Heer. Wilt u stevig daarvoor gebruiken, Heer, en ja, Heer, we openen onze harten voor u. In de naam van Jezus. Amen.
Goedemorgen, stam van de Arkieten. U wordt gegroet door iemand van de stam van de Salemieten. Want wij horen bij een gemeente die Salem heet. Leek me ook wel eens een originele manier om u te begroeten. En in de 5 maanden dat ik hier niet geweest ben, is er weer het een en ander gebeurd op zendingsgebied. Ik heb net een trip naar Tanzania gemaakt, waar ik 2 weken les gegeven heb aan een school voor zendelingen. Die zijn daar dan 7, 8 maanden in opleiding. En dan gaan ze daarna specifiek naar de onbereikte bevolkingsgroepen van Tanzania. Ik heb in de tijd, de 2 weken dat ik er was, het voorrecht gehad om het hele testament met ze door te spitten op zendingstheologie. Daarna waren ze wel moe, dat moet ik toegeven. U weet hoe het is om een klein uurtje naar mij te luisteren, maar als u nou 50 uur in 2 weken krijgt, dan is dat een beetje veel van het goede. Maar daar blijft het niet bij, want morgen over een week dan vertrekken wij samen weer naar Zuid-Afrika voor 8 weken. Waar we ook weer zullen lesgeven op een bijbelschool voor 120 studenten. We hebben er al eens eerder over verteld. Dat doen we 2 keer per jaar voor 2 weken. En als we daarvan terugkomen kunnen we ons gelijk voorbereiden op de volgende trip. Want we hebben een uitnodiging van een aantal van de studenten van die bijbelschool, een hele groep Tanzanianen. Die specifiek gevraagd hebben dat Tineke daar haar kinderwerkerscursus komt geven. Want die is, toen ze die in februari gaf, nogal ingeslagen. En we vinden het erg leuk dat we daar samen naartoe kunnen. Waarbij Tineke dan waarschijnlijk meer het voortouw gaat nemen en ik wat meer op de achtergrond ben. Dat is heel erg leuk om op die manier de rollen een beetje af te wisselen. Goed, vandaag gaan we het hebben over, ik heb eigenlijk die man al een paar keer voorbij zien komen vanmorgen. En ik denk dat u die daar ook wel in herkent. Ik realiseerde me dat het bijna op de kop af, 6 jaar geleden is, dat ik hier gesproken heb over de wijze en de dwaze maagden. Ik weet niet of u dat nog weet. Dat is de ijdelheid van de prediker die altijd denkt dat zijn woorden onthouden worden. Vandaag gaan we het hebben over de 2e gelijkenis uit Matteüs 25. Dat is die van de talenten. Of ik over 6 jaar de volgende ga behandelen, dat vermeldt de historie nog niet. We lezen Matteüs 25 vers 14 tot 30. Heel bekende verhaal van de 3 mannen die allemaal talenten krijgen en wat ze daar dan mee doen gaan. Jezus begint zijn eerste gelijkenis in vers 1 door te zeggen, dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als. Dan komt het hele verhaal van de 10 maagden. En dan gaat hij verder in vers 14. Of het koninkrijk zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij 5 talenten, aan een ander 2 en aan nog een ander 1, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die 5 talenten ontvangen had op weg om er handel mee te drijven en zo verdiende hij er 5 talenten bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er 2 had gekregen er 2 bij. Degene die 1 talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van de dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die 5 talenten ontvangen hadden, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog 5 talenten erbij met de woorden, Heer, u hebt mij 5 talenten in beheer gegeven. Alsjeblieft, Ik heb er 5 talenten bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Ook degene die 2 talenten ontvangen had, kwam naar hem toe en zei, heer, u hebt mij 2 talenten in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er 2 talenten bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Nu kwam ook degene die 1 talent ontvangen had naar hem toe en zei, heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier hebt u het terug. Zijn heer antwoordde hem, je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant. Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er 10 heeft. Want wie heeft, zal nog meer krijgen, en wel in overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. 3 gelijkenissen op een rijtje in Matteüs 25. Eentje over een aantal dienstmeisjes, eentje over talenten en eentje over schapen en bokken. Die gelijkenissen die hebben een aantal overeenkomsten en een aantal verschillen. Het gaat in alle gevallen over een gebeurtenis die plaatsvindt direct nadat Jezus teruggekomen is. In alle 3 de gelijkenissen vindt u tenminste 1 vers waaruit blijkt dat dit een beoordelingsdag is nadat de Heer teruggekomen is. Je zou kunnen zeggen, dit hoofdstuk in Matteüs is als 3 verschillende foto's van 1 kamer. Ze laten verschillende hoeken zien, verschillende perspectieven zien van hetzelfde gebeuren. Deze tweede heeft een tweelingbroer in Lucas 19. Daar wordt ook gesproken over slaven die talenten ontvangen. Lucas 19 vanaf vers 11. Het is leuk als u dat bij gelegenheid eens eventjes op naleest, want dat geeft nog weer iets meer pikante details. In alle 3 deze gelijkenissen is er sprake van oordeel. Oordeel betekent scheiding. De wijzen worden van de dwaze maagden gescheiden. De luie slaaf wordt gescheiden van de ijverige. En de schapen worden gescheiden van de bokken. En zo zijn degenen die apart gezet zijn, die worden zichtbaar. In de eerste gelijkenis gaat het over relaties. Het gaat over de relatie van die dienstmaagden tot de bruidegom. In de tweede gaat het over werkethiek en heeft het alles te maken met de relatie tussen werkgever en werknemer. En in die laatste gaat het over de natiën. Als we naar de eerste kijken, dan gaat het over, word je toegelaten tot het bruiloftsfeest of niet? In de tweede gaat het erom of je geprezen wordt voor je werk of juist niet. Want 2 van die dienaren hebben 100% winst gemaakt. En daarin verschilt deze gelijkenis een beetje van die van Lucas, want daarin krijgen ze allemaal hetzelfde en komen ze met verschillende resultaten. Maar dat is een detail. In de gelijkenis in Lucas 19, daar komt er eentje met 1000% winst tevoorschijn en een ander met 500%. In Matteüs 25 hebben we gelezen dat erbij staat dat ze hun talenten krijgen overeenkomstig hun capaciteit. Dat staat er in Lucas niet bij. Maar achteraf blijkt dat ook degene in Lucas die talenten hebben ontvangen, verschillende capaciteiten hebben, naarmate ze meer winst gemaakt hebben. Nou kun je je afvragen, wat is nou het doel van deze gelijkenis? Het doel is niet om ons weg te bewegen bij de leer dat we gerechtvaardigd worden uit geloof. Daar gaat het niet om. Het gaat hier om dat we beoordeeld gaan worden op onze werken. Nu kom ik van een, laten we zeggen, licht of mild calvinistische achtergrond. En daar bleef ik eigenlijk als jongetje al zitten met de vraag, stel je nou voor dat uiteindelijk, als de Heer terug is, dat blijkt dat jij bij die dwaze maagden hoort. Of dat jij toevallig die luie slaaf geweest bent. Dan kom je er toch ook maar slecht af. Pas veel later, toen ik al gepokt en gemazeld was in het evangelicalisme en de meer Wesleyaanse manier van denken, kwam ik tot de conclusie dat het weinig zin zou hebben gehad als de Heer deze gelijkenissen gesproken had, als hij niet van plan was geweest om de dwaze maagden aan te zetten om wijs te worden en de luie slaaf om ijverig te worden. Met andere woorden, het doel van deze gelijkenissen is dat we, als we onszelf in een van die twee in een slecht daglicht staande groepen herkennen, dat we ons daarvan bekeren en alsnog wijs worden of alsnog ijverig worden. Want dat kan en dat is de bedoeling. Wij dienen een God die niet wil dat wie dan ook verloren gaat. Dat staat er nadrukkelijk bij. Dus laten we de gelijkenis een klein beetje uitspitten. We gaan eerst eens kijken naar die meester. Want er blijkt dat er verschillend gedacht wordt over de meester. De ene groep slaven die gaat direct ijverig aan de slag. En die ander niet. Waarom is dat? Ik denk dat het eerste wat we moeten constateren, en het staat hier ook eigenlijk heel mooi, dat toen die man op reis ging, aan de een gaf hij 5 talenten, aan de ander 2. En hij vertrok. Wat spreekt dat niet van een enorm geloof? Als je je kapitaal investeert in een aantal werknemers, je geeft ze een opdracht en dan vertrek je. Ik denk dat 9 van de 10 preken die u al hoort, als het goed is, erover gaat dat wij geloof moeten hebben in Jezus. Maar heeft u er wel eens bij stilgestaan hoeveel geloof Jezus heeft in ons, door ons met allerlei gaven toe te rusten, die we dan gedurende ons leven kunnen gebruiken om daar op de een of andere manier vrucht mee te dragen? Nou, weet ik niet of u bij diezelfde mild calvinistische groep terechtgekomen bent die denkt dat alleen dominees en zendelingen dat soort gaven hebben. Dan moet ik u geruststellen, want zo is het niet. Ik denk, en nou neem ik maar eventjes het meest voor de hand liggende voorbeeld. Ik heb de lieve broeder vanmorgen nog gesproken. Ons aller Ton de Hartog, die een gave heeft voor boekhouden. En dat niet alleen maar gebruikt om geld mee te verdienen, maar ook vaak gebruikt om op een onopgemerkte manier mensen te helpen die in de problemen zitten. Nou, dat zijn nou de momenten waarop je je gaven en je talenten gebruikt voor eeuwige doelen. Ik zie hier een enorme groep kinderwerkers staan. Jullie investeren wat je hebt gekregen van de Heer in jonge mensenlevens. Dat heeft eeuwigheidswaarde. En zo ben ik ervan overtuigd dat er letterlijk niemand in deze gemeente zit die niet op de een of andere manier is toegerust met tenminste 1 talent. Wat we ook uit deze gelijkenis leren is hoe belangrijk het is dat we hem kennen voordat we voor hem gaan werken. Deze meester is voor een lange tijd weggegaan. En het valt soms niet mee om contact met hem te krijgen. U zult ook wel die tijden kennen dat je bidt en je bidt en je bidt. En je hebt het gevoel dat je gebeden niet verder gaan dan het plafond. Nou, dan heb je gelukkig nog het woord van God. Want daaruit leren we ook onze meester goed kennen. Die slaaf zegt op een gegeven moment van ja, u bent hard, u bent streng. Dan denk ik, ja, is dat nou zo? Als we de schriften lezen, dan zeggen we, dan zien we dat Jezus zegt, kijk, leer van mij, ik ben nederig en zachtmoedig van hart. En hij zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Allebei die uitspraken kom je tegen aan het eind van hoofdstuk 11. Dat is wat Jezus over zichzelf zegt. En als je nou hoort wat die slaaf zegt, je bent hard, je bent streng. Dan denk ik, hoe goed kende die slaaf nou eigenlijk zijn meester? Even een tussenliggend vraagje. Als je nou zo hoort praten over, komt een beoordelingsdag waarin onze werken beoordeeld worden, dan heb je daar een gevoel bij gekregen. Ik ben ervan overtuigd, er zijn er een aantal van u, die voelen zich daar heel lekker bij. Die denken van geweldig, dat wordt de tijd van de grote climax. Dat is het moment waarop de waardering komt, waarop ik al mijn inspanningen eindelijk beloond zie met het wel gedaan, goede dienaar. Maar er zitten misschien ook al een paar tussen bij u die zeggen van nou, ik kijk daar eigenlijk helemaal niet naar uit. Om eerlijk te zijn, ben ik wel een beetje bang voor die dag. Eén van twee gevoelens heb je erbij gehad. Laten we eens kijken naar de dienaren waar het hier over gaat. Van die eerste twee lezen we dat ze onmiddellijk aan de gang gingen. Als je het Marcus-evangelie leest in de NBG-vertaling, dan zie je dat er een bepaald woord is wat om de haverklap voorkomt, en dat is het woord terstond. Als Jezus wat tegen zijn discipelen zegt, dan doen ze dat terstond. Ze volgen hem terstond. Het komt onmiddellijk. Ze denken er niet over. De meester zegt het en zij doen het. Dat geeft blijk van een enorm ijverige mentaliteit. Deze twee in de gelijkenis, de eerste twee, hadden dezelfde werkethiek. En ze kwamen met dezelfde resultaten. Ze kwamen met 100% winst. Je zou kunnen zeggen dat dat die korenaren waren waar Jezus het over had, die 100-voudig vrucht droegen. Maar nou die derde, waarom kreeg die nou maar 1 talent? Was dat omdat die niet zo capabel was? Of had het een andere reden? En hoe zou die er nou op gereageerd hebben? Ik bedoel, hij ziet dat iemand krijgt er 5, een ander krijgt er 2, hij krijgt er maar 1. Hoe zou die daar nou over gedacht hebben? Zou die eigenlijk diep van binnen boos geweest zijn op die meester die hem maar 1 talent geeft? Zou die beledigd zijn? Want ik kan toch wel meer aan dan dat alleen maar? Was hij teleurgesteld dat dat de volgende was die je maar matig bedeelde in het leven? En dan uiteindelijk, als hij met de billen bloot moet, dan komt de aap uit de mouw en dan zegt hij, ik was bang. Ik was bang dat je wil oogsten waar je niet gezaaid hebt. Ik was bang, ik was bang, ik was bang. Nou, we hebben een uitdrukking in Nederland die zegt dat angst een slechte raadheer is. En de angst om te falen kan een enorm verlammende werking hebben op de beslissingen die je maakt ten opzichte van de activiteiten die je in het leven al dan niet durft te ondernemen. Ik wil nog een stap verder gaan en zeggen dat angst in feite geloof in de verkeerde richting is. Angst is gebaseerd op ongeloof. Dus dan denk ik, als die slaaf nou zo bang was dat het hem niet zou lukken, waarom vraagt hij zijn heer dan niet om raad? Wij, die het woord van God kennen, weten dat hij de wonderbaarlijke raadsman is. Dus als je raad tekort komt, ook over hoe je met je talent om moet gaan, wat is dan het eerste wat je doet? Je zegt, Heer, ik heb dit talent van u gekregen, wat wilt u dat ik daarmee ga doen? En dan blijkt dat de Heer jou een heleboel creatieve oplossingen aan de hand kan doen waarmee jij jouw talent niet in de grond hoeft te stoppen, niet eens op de bank hoeft te zetten. Want dat is eigenlijk ook nog niet zo heel erg creatief. Maar waarbij wel degelijk een winstmogelijkheid er is. Doe wat. Doe tenminste iets met je ene talent. Maar met wat voor motivatie doe je dat? Komt het voort vanuit ijver? Komt het voort vanuit een soort dorplichtsgevoel? Is het je karakter om uit te stellen, maar naast je neer te leggen, voor je uit te schuiven, met ergens altijd weer op de achtergrond die gedachte van, arme ik, was het nou maar zo geweest dat, of als er nou maar niet. Weet je wat het probleem was met die luie slaaf, waarom die uiteindelijk als lui tevoorschijn kwam? Hij had nooit dat kinderliedje gehoord. Weet je nog, dat zongen we vanmorgen. Waarin de kinderen, en ik moest er eigenlijk om lachen, waarin de kinderen ervan overtuigd moesten worden dat ze zo bijzonder zijn. Nou, ik denk dat de kinderen niet zoveel moeite hebben om dat te geloven. Weet je wie er moeite mee hebben? Jullie. En ik. Wij hebben er de grootste moeite mee om over onszelf te belijden dat we bijzonder zijn. Dat we geliefde kinderen van God zijn. Dat er een onschuldig mensenleven geofferd is om ons te redden. Dat betekent dat ieder van ons zoveel waard is als het bloed van Christus. Nou, daar kan je allerlei prachtige, ingewikkelde theologieën over ophangen. Maar het feit is dat dit het moment is waarop jouw geloof of je ongeloof begint. En dat dit het punt is waarop jij al scheiding begint te maken in je eigen wandel, of je een ijverige slaaf gaat worden of een luie. De luie slaaf gelooft namelijk geen barst van dat liedje. Misschien moeten we het straks gewoon nog eens een keer zingen. Alleen denk dan even niet meer aan de kinderen, maar denk nou eens even aan jezelf. En stel je dan één ernstige vraag. Geloof ik dit echt? Als de Heer zegt, en ik pak er maar eentje die me gewoon domweg nu even invalt. Als de Heer zegt, ik heb heilrijke gedachten over jou. Om je een goede toekomst te geven. Nou, ik zou je zeggen dat ik in mijn lange werkloze jaren daar de grootste moeite mee had om dat te geloven. Dat is nou maar één voorbeeldje. En zo zullen jullie ongetwijfeld allemaal je uitdaging gehad hebben. Maar blijf je daarbij of kun je op een gegeven moment besluiten om je ongeloof aan de kant te zetten en je geloof in werking te zetten? We hebben namelijk vrijheid van keuze gekregen. En dit is waar ik radicaal afwijk van mijn calvinistische afkomst. En mij graag schaar bij broeder Wesley, die dat ook beweert. Je kunt kiezen voor een onmiddellijk houding. Als de Heer je wat zegt, denk er dan niet eerst een tijdje over. Zeg niet heel vroom als er een beroep op je gedaan wordt. Ik zal er eerst eens over bidden, broeder. Dat klinkt wel leuk. Maar het is eigenlijk een slecht verpakt motief om het niet te willen. Je kunt ook voor jezelf een keus maken of je eigenlijk met jezelf medelijden wil hebben of liever met een ander die dat meer nodig heeft. Het valt me zo op als Jezus met de beoordeling komt van die slaaf, dat hij hem lui en laf of slecht, net wat de vertaling brengt, noemt. Dan denk ik, wat die Heer zegt, dat heeft niet meer alleen te maken met die slaaf zijn prestaties. Dat heeft zelfs te maken met zijn karakter. Door al zijn verkeerde keuzes, door al zijn uitstellen, door zijn zelfmedelijden, door zijn faalangst, heeft hij een zo verknipt karakter ontwikkeld, dat het alleen nog maar om ikke, ikke, ikke gaat. En er is geen ruimte meer over voor een ander. Deze gelijkenis is door de Heer niet gegeven als een bedreiging dat je je in onomkeerbare omstandigheden bevindt. Maar het is een aanmoediging om te veranderen als je in die spiraal zit. En dat brengt ons bij het volgende punt. Die beoordelingsdag. Ik heb altijd een beetje een hekel aan het woord oordeelsdag, want dat betekent in de oren van heel veel, ja, we zijn natuurlijk eigenlijk allemaal wel een beetje gepokt en gemazeld in het Calvinisme. Dat betekent zoveel van een strenge schoolmeester die zegt 5, wegwezen. 6, je mag blijven. Nou, zo is het niet. Want daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over een beoordeling van je werk. Het zal een dag zijn van enorme contrasten, waarbij de scheidingslijn onmiddellijk door de gemeente Gods heen gaat lopen. Want dit zijn allemaal mensen die bij de Heer ontboden waren en daar talenten ontvangen hebben. Als je weet dat Matthäus 24 en 25 eigenlijk één geheel vormen, dan begint Jezus zijn verhaal in Matthäus 24 alleen maar op de vraag van 4 discipelen. Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas. Dat zouden we niet geweten hebben als ze niet bij name genoemd werden in het begin van Marcus 13, waar diezelfde reden over de laatste dingen begint. Dus het zijn eigenlijk maar 4 discipelen die een vraag stellen over hoe gaat het nou worden in de eindtijd. Nou, Jezus geeft daar dus een heel discours over in Matthäus 24 en dan in Matthäus 25 gaat hij verder. Dus hij spreekt nadrukkelijk tot zijn discipelen. En daarom denk ik dat het hele relevante informatie is en onderwijs ook voor ons. Kijk je daarentegen naar de parallelgelijkenis in Lucas 19, dan blijkt dat dat waarschijnlijk weer een andere gelegenheid is geweest waar Jezus hetzelfde verhaal vertelt met een kleine variant. Want daar staat bij van toen hij sprak tot de mensen die daar naar hem stonden te luisteren. Dus dat was waarschijnlijk een grotere groep dan alleen maar die paar discipelen. Maar als we dit bekijken, dan komen we tot de conclusie dat die dag, als wij beoordeeld worden op onze werken, als gaat blijken, om nog eventjes terug te komen met het beeld wat Marinus net noemde, als gaat blijken of we ons huis op een rots of op zand gebouwd hebben, wat Jezus direct verbindt met al dan niet gehoorzaam zijn aan zijn woorden, dan zal die dag van beoordeling zal een dag van contrasten zijn. Enerzijds zal er een enorme vreugde zijn en anderzijds zal er gehuild worden. Er zal een geweldige opwinding zijn, maar er zullen ook vreessituaties bewaarheid worden. Voor de ene die bij zijn 10 talenten er nog eentje bij krijgt, is het een geweldig perspectief over wat de volgende periode gaat brengen op gebied van nieuwe taken, nieuwe opdrachten, nieuwe verantwoordelijkheden, terwijl voor de andere groep de duisternis zal zijn. Ik leef voor dat moment dat ik te horen zal krijgen: goed gedaan, jongen. Al die jaren. Je hebt ervan gemaakt wat er van te maken was. En dan doet het er bijna niet meer toe of iemand op aarde dat toevallig ook eens een keertje tegen je zegt. Mooie preek, dominee. Of dat mensen je helemaal afvallen als je weet dat je goedkeuring van boven komt, dan kun je bijna alles, al het andere aan. Getrouw zijn in wat je is toevertrouwd. En dat is weinig vergeleken bij wat je nog toevertrouwd gaat worden. He, stel je voor, je verdient bij je 10 talenten er nog 10 bij en je wordt stadhouder over 10 steden. Nou, dat is een regeringspositie om jaloers op te zijn, of niet soms. Getrouw in het kleine en een beloning die zijn weerga niet kent. En niet alleen de regeringsverantwoordelijkheden, maar wat dacht u over het feest van de meester? Die is het soort feestjes wat wij houden, dat is niks vergeleken bij het feest wat ons nog te wachten staat. Maar het kan dus ook het tegendeel zijn als je al die rode stoplichten maar blijft negeren. Was die meester hard? Helemaal niet. Als die slaaf er werk van had gemaakt om zijn meester werkelijk te leren kennen, dan had hij ontdekt wie hij werkelijk is. En dan zou hij graag voor hem gewerkt hebben, in plaats van te blijven geloven in het beeld wat hij had van zijn meester, wat niet erg overeenkomt met de realiteit. En zo moeten wij er ook voor oppassen dat we niet een Jezus van onze eigen makelij gaan dienen. Maar dat we ten alle tijde voeling blijven houden met de Christus van de Schriften, zoals hij zich daar openbaart. Dat betekent dat je je gewoon niet kunt permitteren om niet dagelijks het woord van God te lezen. Dat je je niet kunt permitteren om niet de intieme gemeenschap met hem te zoeken iedere dag. Als je dat verwaarloost, dan word je een vreemde voor elkaar. Iedereen die de nodige jaren getrouwd is, weet dat hij aan zijn huwelijk moet werken. Bepaalde dingen moet je gewoon doen om je relatie gezond en bruisend te houden. En als je dat niet doet, dan groei je uit elkaar. Dat weten we allemaal. Als we het niet uit eigen ervaring weten, dan hebben we het genoeg om ons heen gezien. Dacht u dat het met de relatie met de Heer Jezus anders was? Als je nou echt van hem houdt, wil je toch tijd met hem doorbrengen of niet? Ja? Nou, dan blijft er nog één brandende vraag over. Dat ene talent, wat kan je daar nou mee doen? Nou, punt 1, moet je je ervan overtuigen. En dat moet je soms doen door tegen jezelf aan te praten. Moet je je ervan overtuigen dat je dat talent niet voor niks hebt gekregen. Dat jij een unieke persoon bent met een uniek talent. En dat als jij dat talent niet gebruikt, iemand anders daardoor tekort komt. Stel je voor dat die kinderdienstwerker zou zeggen, nou nee hoor, daar heb ik geen zin in hoor. Het zou betekenen dat de kinderen het woord van God niet leren. Nou bedoel ik helemaal niet, overigens, kinderwerkers, dat dit maar één talent is wat jullie hebben hoor. Dus misschien wel één van de vele, hou me te goede. Maar als je een talent hebt terwijl je een slecht zelfbeeld hebt en een slecht godsbeeld hebt, zoals wat duidelijk het geval was bij die slaaf, dan krijg je zo'n faalangst dat je uiteindelijk maar besluit om de boel te laten en Gods water over Gods akker te laten lopen. Nou, ik wil 5 ideeën geven wat je kunt doen. Punt 1, begin met je houding te herzien. Door je meester te leren kennen en hem dagelijks te ontmoeten. Heb jij reden om boos te zijn op God? Ik heb tijden in mijn leven gehad waarin ik boos was op God. Ik wist natuurlijk wel dat hij geen fouten maakte. Maar wat hij deed in mijn leven vond ik soms zo teleurstellend dat ik daar gewoon boos over was. Ik zeg het maar eerlijk. Ik weet niet of jullie daar ook wel eens zijn geweest. Maar ik heb op een gegeven moment op een punt moeten komen dat ik zeg, Heer, u maakt geen fouten. Ik begrijp het wel niet. Ik vind het ontzettend teleurstellend. Maar u bent de Heer van mijn leven en daarom zal ik dit niet langer tegen u houden. Ik weet wel dat u niets te vergeven valt, maar ik vergeef u desalniettemin. Niet dat hij mijn vergevenis nodig heeft. Dat heb ik zelf nodig. Om vrij te komen van het verwijt. Dus vraag je maar af, is hij werkelijk Heer van je leven, of zijn er van die gebieden die jij krampachtig vasthoudt, waarin jij de controle wil hebben en waarin jij je gerechtvaardigd wil zien. Laat het maar los, want je hebt er alleen jezelf mee. Punt 2, ik heb het al genoemd. Lees je Bijbel, bid en vraag hem hoe je je talent kunt gebruiken, want hij is dezelfde. Hij was niet alleen de geprofeteerde wonderbare raadsman in Jesaja 9. Hij bleek dat te zijn toen hij op aarde was en hij is dat nog steeds. En hij wil nog steeds jouw wijsheid geven op ieder moment dat jij dat tekort komt. Punt 3. Misschien moet je eens vergeving vragen dat je je eigen leven weer bent gaan overnemen. Dat je niet langer werkelijk kunt zeggen, u bent Heer, want eigenlijk ben jij weer op de bestuurdersstoel van je levensauto gekropen en heb je de Heer maar naar de achterbank gedirigeerd. Vier. Maak er een gewoonte van om je collega-mededienaren te ontmoeten. In de gemeente, de Bijbelstudies, de bidstonden. Met elkaar te delen hoe je het niet voor elkaar krijgt. Voorbeden te vragen. Misschien praktische hulp te vragen. Daar is niks mis mee. Als gemeente geen gemeenschap meer is, waar bestaat die dan nog voor? Gemeente gaat niet over het gebouw. Gemeente gaat niet over de preek op zondag. Gemeente gaat over gemeenschap. En dat heb je hard nodig als je als medeslaven uiteindelijk straks allemaal aan de goede kant wil staan. Zet je ongeloof aan de kant. Dat is punt 5. Want er is een plaats voor jou. Hij heeft je een talent gegeven en jij kunt er een bij winnen. Stel je op dat standpunt. Beleid het hardop. Net zo lang, iedere dag, tot je het echt ook met je hart gelooft. Want soms dan weet je wel iets met je hoofd, maar je hart schreeuwt er tegenin. Ken je dat? Nou, jullie gelukkig niet, zie ik. Nou. Bij sommige mensen is dat zo. En dan helpt het gewoon enorm om jezelf te overtuigen van de waarheid van het woord van God. Want er zit zoveel verleugening in ons denken. Door ons verleden. Door de cultuur om ons heen. Als je dat niet bestrijdt met genoeg medicijn van de waarheid van Gods woord, dan kom je daar gewoon niet overheen. Dat brengt ons tot de volgende 4 conclusies. Breng je leven niet door in bitterheid, in boosheid, frustratie, teleurstelling en de eropvolgende vruchteloosheid. Kies daartegen. Wandel daar niet in. Denk zo niet langer en spreek het zeker niet meer uit. Punt 2. Je hebt nog tijd en kans om je hele perspectief op je leven en je functioneren en je houding te herzien. Maar je weet niet hoe lang. Punt 3. Wacht niet op dat verschrikkelijke oordeel wat jij niet wil horen. Ga weg van mij, luie slaaf. Dat wil je niet horen. Dus bekeer je, begin opnieuw en ga met je talent aan de slag totdat je resultaten ziet. Want ook voor jou is het bedoeld om uiteindelijk te horen te krijgen: goed gedaan. Trouwe dienaar, kom binnen in het feest van de meester. Amen.